onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, 1 en 2. Gemeente, wij lezen uit het woord van God, uit het evangelie van Johannes, eerste hoofdstuk 1 tot en met 18. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18, is de schriftlezing vanavond. En dan lezen wij het woord van de Heere. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welken ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij een aansluiting daarop. Psalm 16, het derde vers: getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers, nadat wij ons geloof beleden hebben en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. gemeente, wij willen mediteren over zondag 13 uit de catechismus. En vanavond behandelen wij vraag en antwoord 33. Zondag 13, vraag en antwoord 33. En daar belijden wij met de kerk. Waarom is Hij, dat is de Heer Jezus, Gods enige geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? O Heere, het is een grote weldaad en een zegen. Het is een geschenk van U dat wij in Uw huis mogen zijn. Dat U ons bewaard hebt deze dag en deze hele afgelopen week. Dat U ons de kracht geeft om weer op te gaan naar Uw huis. Gedenk ook hen die ziek zijn, die hier niet kunnen zijn met ons. Die nu met ons meeluisteren thuis. Wil ook hen gedenken. Heere God, wat een voorrecht dan om in vrede, dat we alle gelegenheid hebben om hier samen te komen. Heere God, dat is werkelijk een voorrecht, omdat U een goede God bent. U bent de enige God en U bent vol goedertierenheid. U bent barmhartig en genadig. En U meet uit voor Uw kinderen. Met snoeren meet U uit het heugelijkst lot. Ja, Heer, U zult Uw kinderen geven het zalig hemelleven. U bent God en U geeft het allerbeste. Er is niets of niemand met U te vergelijken. U hebt ons geschapen, de wereld voortgebracht. U hebt uw Zoon gegeven, uw enige geboren Zoon. En u hebt hem niet gespaard, maar ons overgegeven als een offer voor onze zonden. En dan komt u ook nog zo lieflijk ons nodigen. En dan belooft u ook nog het heugelijkst lot met ruime snoeren afgemeten bij u in de hemel. Een heerlijke plaats, de schoonste plaats wat U bewerkt voor allen die U lief hebben. En wat bent U een goede God, Heere. Dan geeft U, dan schenkt U zoveel. Ja, Heere, U zult ook de eer ontvangen. Daar hebt U ook recht op om alle eer en heerlijkheid, aanbidding en glorie te ontvangen. Want U bent God. En alles wat adem heeft, moet U loven. Maar Heere, zo wilt U ook geven, schenken. En daarom zijn we ook hier samen in Uw huis. U roept ons samen, dat wij Uw onuitsprekelijke gave van Uw Zoon mogen bestuderen. Die gave mogen bezien en daarover mediteren. Geef, Heere, dat wij een lieflijke meditatie over U, Heere Jezus, mogen hebben. Dat wij U mogen zien, voor ons omhoog reizen uit Uw woord. En dat we vanuit Uw woord toch schatten en geheimen mogen zien. Wat is Uw woord toch diep en rijk. Het is de goddelijke openbaring, de goddelijke inspiratie, waarin U Uzelf aan ons hebt bekendgemaakt, nadat wij U de kennis van U verloren hadden in het paradijs, door onze val en opstand tegen U. Wat bent U dan neerbuigend goed, dat U zoveel moeite gedaan hebt om ons Uw woord te geven. Dat U het hebt geïnspireerd in de loop van 1500 jaar. en door zoveel verschillende schrijvers. En dat u uw woord niet alleen hebt geïnspireerd, maar ook hebt bewaard de eeuwen door. En dat dit hetzelfde woord is als wat gelezen werd in de vroegchristelijke gemeenten. Dat dit hetzelfde woord is dat Johannes eenmaal geschreven heeft. Dit Johannes-evangelie. En zo danken wij u, Heere, dat het woord dat wij lezen uit het Oude Testament hetzelfde is wat David en de profeten en Mozes opgeschreven hebben. En Heere, dat u dat woord ook in onze eigen taal hebt laten vertalen, opdat wij in onze moedertaal mogen horen wie u bent. O, waar is het toch rijk. En dat dat woord toch steeds weer verkwikt en vertroost, steeds weer nieuw is. Dat wij nooit uitgestudeerd raken in dat woord. En dat dat woord ons de weg wijst tot de eeuwige zaligheid. Wat zijn dit allemaal grote zaken. Maar dan belijden we u, Heere, dat we uit onszelf uw woord niet eens begrijpen. En daar ook niet naar zullen leven, zo verstokt en zo verhard zijn wij. En daarom geeft u ook nog de krachtige werking van uw Heilige Geest. En we belijden dat u met uw Geest aanwezig bent onder de bediening van uw woord. En dat uw Geest onze harten opent voor dat woord, dat we er geen weerstand meer aan bieden. Maar dat we ervoor gaan buigen. En geef, Heere, dat wij verlangen naar dit heerlijk woord van u. Zoals jonge kinderen verlangen naar de moedermelk. En daarna hijgen en daarom huilen. Heere, geef ook dat wij mogen hijgen naar uw woord. En dat er zo een verlangen in ons opgewekt mag worden om uw woord te onderzoeken. Wij bidden u dat vooral voor het opkomend geslacht. De jongeren, de kinderen, Heere, geef dat zij mogen ontdekken hoe krachtig uw woord is. Wilt u tot hen spreken door uw woord? Wilt u hun harten openen? En wil Heere hen door uw woord ontdekken? Dat zij zonder u niet door het leven mogen. En dat zij de lieflijkheden van God mogen leren kennen. En dat ze zo al op een jonge leeftijd ingewonnen worden. Omdat zij smaken en zien dat de Heere goed is. En dat zo hun harten gaande gemaakt worden. Om u aan te kleven. En u achterna te komen. Wil onze jongeren bewaren voor de uitbrekende zonden en de verloedering wat aan de gang is, ook onder jongeren. Heere, bewaar hen en leid hen in uw waarheid. Geef, Heere, door uw geest een honger en dorst naar de gerechtigheid. En geef dat zo uw woord ook centraal mag staan in onze gezinnen en in ons persoonlijk leven. Heere, geef ons liefde tot u en tot uw woord. Wil zo met uw geest krachtig werken. Toon ons, Heere, onze doodstaat. Toon ons onze tekorten en schuld. Dat we walging aan onszelf mogen hebben vanwege onze ongerechtigheden. En dat wij een hartelijk verlangen mogen kennen naar de enige geboren Zoon van God. De eerstgeborene Christus Jezus. O, verbind ons toch aan u. Of wij jong of oud zijn, wil dan nog overkomen en uzelf heerlijk openbaren. Dat het ook beleefd mag worden in het midden van de gemeente. Deze is mijn liefste. Ja, deze is mijn vriend. Heere, wilt u nog zo werken? Dat het niet uiterlijk is, maar dat de godsdienst een innerlijk beleefde zaak mag zijn. Help ons dan ook, Heer, in deze dienst om te luisteren. Geef oren om te luisteren en open ons hart. Geef dat uw dienaar ook met een duidelijke stem en met logische gedachten uw woord mag ontvouwen. En dat uw woord zo gelegd mag worden in het midden van de gemeente. Heere, leid ons dan in het spreken en in het luisteren. We bidden u of u in uw genade ons als gemeente wilt gedenken. Ook zij die een kruis te dragen hebben, zij die zich soms eenzaam voelen of niet begrepen voelen, zij die misschien het leven soms moeilijk vinden, o wilt u hun krachten vernieuwen, wilt u hen laten doorgaan en dat ze verder mogen gaan van kracht tot kracht. Heere, wilt u een toevlucht zijn in alle benauwdheid, in alle nood. En wilt u ook uitkomst geven en gebeden verhoren daar waar tot u geroepen wordt. Heere, wij bidden u of u uw kerk wilt bouwen en bewaren in ons vaderland. Wil nog opwekkingen geven in ons midden. Geef trouw aan uw dienaren, waar zij ook mogen staan. Wilt u hen aangorden door uw geest en geef nog dat overal in ons land op vele plaatsen uw woord gesproken en gepreekt mag worden in betoning van geest en kracht. Geef ook, Heere, dat uit de allochtonen ook tot bekering mogen komen, dat zij dat wonder mogen zien van de Heere Jezus Christus en dat ze het ook mogen weten dat u een God bent van de hele aarde en dat u ook 1000 jaar lang een bloeiende kerk hebt gehad, ook in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, in Iran. En Heere, die kerk is grotendeels nu weg, maar zou u ook nog daar uw kerk opnieuw willen planten? Zegen, Heere, alle zendelingen, zegen hen die uw woord vertalen. Zegen hen die evangelisatie doen in ziekenhuizen of in gevangenissen of waar het ook mag zijn. We bidden u, Heere, voor uw kerk in de derde wereld waar er veel armoede is en onkunde. Wil uw kerk daar nog bouwen en bewaren en uitbreiden. Het theologisch onderwijs daar zegenen. We bidden u ook voor hen die moeten lijden, omdat ze uw naam belijden. Geef hen moed en kracht. Geef hen overgave aan u. En geef, Heere, dat de vijanden uw kerk niet zullen doven, maar dat het vuur van uw kerk, van uw woord, nog meer zal branden. Dat net zoals bij het volk Israël in Egypte, hoe meer ze verdrukt werden, hoe overvloediger ze toenamen. Geef dat ook, Heere, in die landen. En laat de volken zien dat u God bent. En dat niets of niemand uw goddelijk heilsplan in de weg kan staan. Ook niet het verbranden van kerken en het vermoorden van christenen. Heere, wilt u nog uw koninkrijk doen komen en het uitbreiden. Gedenk hen in kampen, in gevangenissen. Hen onder zware verdrukking, wil nog vrijheid geven. Zegen, Heere, zo uw koninkrijk. Wij bidden u voor het volk van Israël, dat zij tot bekering mogen komen. Bewaar Israël in al haar noden. Maar wil vooral, Heere, het deksel wat op hun aangezicht is wegnemen. Dat die bedekking verwijderd mag worden en dat ze met ongedekt hoofd mogen zien op Yeshua Mashiach, de Heere Jezus Christus. Heere, verheerlijk toch zo uw naam. Gedenk onze regering, onze overheid, geef wijsheid, ons koningshuis en wil zo onze gebeden verhoren. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 2, de versen 4 en 6. Psalm 2, 4 en 6. Geliefde gemeente, het is u bekend dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Dat is de naam van de Heere Jezus Christus. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij hem leren kennen en dat wij ook meer van hem leren kennen. En u bent uw leven lang hier op aarde daar nooit over uitgestudeerd om hem te leren kennen. En daarom besteedt de Heidelberger Catechismus ook veel aandacht aan de Heere Jezus Christus. Eerst hebben wij hem leren kennen uit zijn namen. Dat hij eerst de naam Jezus, zaligmaker. En toen de naam Christus, dat is gezalfde. Omdat hij gezalfd is tot profeet, priester en koning. En nu zien we hier in zondag 13 de afkomst van die zaligmaker. Hij komt van God. En dan volgende keer, zo de Heere wil, dan hopen we hem te zien als Heere. Wat wil het zeggen dat Jezus Christus Heer is, Heere van ons leven? Wel nu zien we dan de afkomst dat hij de enige geboren Zoon van God is. En dat is een heel Bijbelse uitdrukking, de enige geboren Zoon van God. Zo wordt Jezus Christus aangeduid. We zien dat ook geregeld aangewezen, met name in het Johannes-evangelie. We zien daar ook in andere gedeelten, maar in Johannes 6, vers 69, daar zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar belijdt Petrus dat de Heer Jezus Gods Zoon is. En daar wijst dan ook ons antwoord op. Vraag en antwoord 33. De Heer Jezus is de Zoon van God. Maar, zoals ik zei, hij wordt nader omschreven als de enige geboren Zoon. In Johannes 1, wat we gelezen hebben, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat zegt Johannes. En hij zegt, we hebben het hem gezien. We hebben zijn heerlijkheid gezien als de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. En hij was vol genade en waarheid. En in Johannes 1 vers 18, wat we ook gelezen hebben, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon. Die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En u ziet het ook verder, die bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En gemeente, dit is een wonder, daar mogen we nooit aan gewend raken. Er moet altijd eigenlijk iets trillen in ons hart. Wanneer wij dit horen, dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Dat is een onvoorstelbaar groot wonder. Jongens en meisjes, er zijn heel veel godsdiensten. En de mensen hebben heel veel godsdiensten verzonnen. Maar nergens kom je tegen dat een God zijn Zoon geeft of zelf komt en de straf gaat lijden voor mensen. Dat lees je nergens. Dat komt ook niet op in een mens om dat te bedenken van een God. Dat is geïnspireerd. Dat moet God zelf leren. Zelf vertellen. Omdat dit veel te hoog is voor God. Voor ons om dat te zien. En het is zo groot, daarin zien we de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zou verderven, maar eeuwig leven zou hebben. Een groot wonder. Nu werd de Heer Jezus Christus al aangekondigd in het Oude Testament. Daar werd hij al aangekondigd, de Messias, en Jesaja spreekt van hem, dat zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat betekent, dat is allemaal namen voor de Heere Jezus. Vader der eeuwigheid betekent niet een verwarring tussen God de Zoon en God de Vader. Maar wanneer de Zoon genoemd wordt Vader der eeuwigheid, betekent dat hij van eeuwigheid af is en tot eeuwigheid zijn zal. Hij is God zelf en daarom zegt Jesaja ook dat de Messias de sterke God is. En daarom is hij ook met niemand te vergelijken. Hij is uniek. Een oude geloofsbelijdenis van de kerk, de geloofsbelijdenis van Nicea, omschrijft de Heer Jezus Christus als geboren uit de Vader voor alle eeuwen. En eeuwen betekent daarvoor alle tijd. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Christus is de enige geboren Zoon van God. Hoe moet je dat uitleggen? Dat hij is geboren, niet gemaakt. Dat betekent niet dat de Heer Jezus een begin had. Dat betekent niet dat de Zoon van God een begin had. Gemaakt. God heeft alle schepselen gemaakt, heeft de engelen gemaakt, maar hij heeft zijn Zoon niet gemaakt. Zijn Zoon is geboren. Maar dat betekent ook weer niet dat er een tijd was dat God de Vader alleen was en op een gegeven moment kwam zijn Zoon voort. Nee, zo is het ook niet. Want hij is toch de eeuwige, hij is toch de Vader der eeuwigheid. Dus dat betekent de Heer Jezus, de Zoon van God, is van eeuwigheid af. En God de Vader is van eeuwigheid af. En God de Heilige Geest is van eeuwigheid af. Zonder begin, zonder einde. Waarom staat er dan geboren? Omdat hij van hetzelfde wezen is als de Vader. Dat betekent het. Die uitdrukking geboren wijst niet op een bepaald begin, vertelt niet zijn ontstaan, maar die uitdrukking geboren vertelt ons zijn wezen. Een zoon brengt een vader voort, hetzelfde wezen. Zo is het wezen van de zoon gelijk aan de vader. Hij is God van eeuwigheid af. Vele mensen willen er niet aan. Dat Jezus Christus de enige geboren Zoon van God is. En dat is ook iets wat wij niet kunnen begrijpen. Op zich is dat ook wel te verklaren, menselijkerwijs gesproken. Maar daar zit ook grof ongeloof in. Daar zit ook harde vijandschap in. Is deze niet Jezus, de zoon van de timmerman, de zoon van Jozef? Zo werd hij genoemd. En dat was niet alleen dat ze niet konden begrijpen, dat was ook weerstand. Want ze zagen dat hij de doden opwekt. En dat gebeurde maar zelden in het Oude Testament. Enkele keren maar. De Heer Jezus zei, doden worden opgewekt. Dat wordt van hem getuigd. Dat gebeurde. En de mensen zeiden zelf, een groot profeet is onder ons opgestaan. En die blindgeborene straks in de tempel zal zeggen, nou, nog nooit is er gebeurd dat iemand een blindgeborene de ogen kan openen. Als deze mens niet van God was, dan had hij dat niet gekund. Zelfs de eenvoudige mensen zagen dat hij van God was. Maar dan is er vijandschap, want als hij van God is, dan moet ik buigen. En dan moet ik luisteren. En dan moet ik al mijn farizeese geleerdheid opzij zetten. En dan moet ik als een kind worden. En het aannemen wat me gezegd wordt. En dat wouden die meneren niet, die farizeeën en meneer de wetgeleerden niet. En daarom verzetten ze zich tegen hem. En zo zijn er altijd dwaalleraren geweest. Zijn er altijd geweest. Die niet wilden geloven dat Jezus de Zoon van God was. Dat hij God zelf was. Altijd mensen geweest zijn er nog, moderne theologie. Ja, Jezus was een heel goede leraar hoor. Kun je heel veel van leren. Was een heel groot profeet. Ja, of hij wonderen deed, dat zal wel niet. Maar want dat kan immers niet. En ik zal zelf bepalen wat kan en niet kan. Want uiteindelijk zal ik het zelf alles beoordelen. Ik sta centraal met mijn inzicht. En wat ik begrijpen kan, dat wil ik aannemen. Wat ik niet begrijpen kan, dat neem ik niet aan. Zo redeneert de moderne mens. En dan zeggen ze nog wel dat Jezus een prachtige profeet was. Een wijsheidsleraar, zoals je ook anderen gehad hebt. Onder de Chinezen en onder oude Rome en de Grieken. Ga maar door. Zo wordt er nog geredeneerd. Mij is niet God. Nee, dat kan niet. Dat was in de tijd van de Reformatie ook zo. Als u wel eens wat in boeken leest, dan komt u wel eens tegen de uitdrukking de Socinianen. Wat waren dat voor mensen? De Socinianen. S-O-C-I-A. Socinianen. Nou, er waren mensen die volgden een meneer Socinus. Kwam uit Polen, maar er waren er twee neven. Dat is Faustus Socinus en Lelio Socinus. En zij geloofden in de tijd van de reformatie en zij preekten dat Jezus Christus gewoon een mens was. En hij deed zo goed zijn best, toen heeft God hem maar gemaakt tot zijn zoon. Zo verklaarden zij dat. En die gedachten leven nog steeds voort onder de moderne theologie, ook in Nederland, ook vandaag. Maar Jezus is God. De sterke God. En Thomas valt voor hem neer. Mijn Heere en mijn God. En Johannes getuigt. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader. Hij was God. En Paulus getuigt, al de volheid der Godheid woont in hem lichamelijk. Hij is God. En dat moest hij ook zo zijn, om uit de doden te kunnen opstaan, om de straf te kunnen dragen, om zaligmaker te kunnen zijn. De Heer Jezus Christus is de enige geboren Zoon van God. Maar God heeft nog meer zonen en dochters, nog meer kinderen, maar die zijn uit het menselijk geslacht aangenomen. En zo zien we een groot verschil tussen al die aangenomen kinderen van God en de enige geboren Zoon van God. En daar gaat het om hier, hè? In antwoord 33. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Er is ook een duidelijk verschil tussen de Heer Jezus en al Gods kinderen. Dat blijkt ook uit het Grieks. Er worden andere namen voor gebruikt. In Johannes 1 wordt Jezus de Zoon van God genoemd. Er wordt het woord huios genoemd, Zoon. Maar in vers 12 wordt gezegd dat God aan de mensen die hem aangenomen hebben macht gegeven kinderen Gods te worden. En er staat een ander woord in het Grieks, er staat het woord tekna, kinderen. Daaruit blijkt er al eens een verschil. Wanneer ze met elkaar vergeleken worden, dan is Jezus Christus de Zoon. En al Gods kinderen zijn inderdaad kinderen. Er staat een ander woord voor. Want dat verschil moet er blijven. En zo zien we ook datzelfde onderscheid weergegeven bij de apostel Paulus. Want u kent die uitdrukking vast wel. Hebt u vaak gelezen van de apostel Paulus. Die noemt de Heer Jezus de eerstgeborene van de Vader. Eerstgeborene. En dat slaat dan niet zozeer op tijdsvolgorde. Maar het slaat op rangorde. De eerstgeborene was anders dan al de anderen. De eerstgeborene was de erfgenaam. Nou, eerstgeboren is een ereplaats. De Heer Jezus Christus is op een unieke wijze de Zoon van God. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. En hij heeft zijn kinderen aangenomen, zijn volk aangenomen. De Heer Jezus heeft zijn volk aangenomen tot zijn broeders. Maar hij is de oudste broeder. Hij is ook hun Heere. Ook hun meester. Maar die uitdrukking broeders laat zien die liefdesband. Maar hij is hun Heere. Hij gebiedt. Hij beveelt. Hij kan zeggen, spreek mij niet meer van deze zaak. Heeft hij gezegd tot Mozes, tot Paulus, want hij is God, hij is de Heere, de Kyrios. Maar wij zijn van nature zwervers. We zijn van God ontvreemd. Door eigen schuld zijn we zwervers geworden. Want we dachten dat we het beter konden krijgen als we maar zelf baas zouden willen zijn. We dachten dat we het beter zouden krijgen als we de duivel zouden volgen. En wij hebben zo tegen God gezondigd, tegen hem gerebelleerd. We zijn bij God weggelopen en de vorst der duisternis gekozen tot onze meester. En zo hebben we alle rechten verspeeld. Wat een ellende is dat. Heb je die ellende wel eens gezien in je leven? Heb je wel eens gezien dat je van nature de vorst der duisternis volgt en niet de Heere? Dat is vreselijk. Daarom is de Heer Jezus gekomen om je uit die slavernij te bevrijden. En nou is een groot wonder dat de Heer Jezus verloren zonen met God verzoent. En dat daarom God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat de Heer Jezus gekomen is in deze wereld, Gods enige geboren zoon, de eerstgeborene is gekomen om de schuld van zijn volk te dragen. Wat een verwondering. Als u dat ziet, dat wonder, dan gaat u zich ook verootmoedigen. Want verwondering leidt tot verootmoediging. Herkent u dat? Verwondering leidt tot verootmoediging. Hebt u dat wel eens beleefd, persoonlijk, in het gebed? Dat u het ook uitsnikte voor de Heere, wat bent u toch goed. Goed, dat u naar mij omziet. Dan hebt u verwondering en daaruit verootmoediging. Het is nodig om dat te kennen in het leven. God ziet naar ons om. Bedenk toch wat het betekent. Dat God de Vader zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nee, raak er nooit aan gewend. Als wij mensen een enig kind hebben, dan zijn we zo voorzichtig mee. Een enig kind, dat is een teer bezit. En daar hebben we bijzonder zorg voor ons kind. En dat maakt het juist zo aangrijpend wanneer we verschillende keren lezen in het Lucas-evangelie dat een enig geboren kind gestorven was. En dat toen de Heere Jezus kwam. De jongeling van Nain, die gestorven was. En zijn moeder was een weduwe. Zij was het laatste wat ze had. Die weduwe, ze had alleen maar nog haar zoon. Een enige zoon. Het was zo aangrijpend. In Lucas 7. En in Lucas 8. Het dochtertje van Jairus was ook een enig kind. Ze was de enige dochter. En dan in het hoofdstuk daarna, Lucas 9. Is wel eens opgevallen? De maanzieke knaap. En dan zegt de vader tegen de Heer Jezus, meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan. Hij is mijn enige geborene. Ik heb verder niemand aan hij en zie hoe hij eraan toe is. Wat het verdriet van deze vader zo aangrijpend maakt. Lucas had daar oog voor, de dokter. Hij had oog voor dat diep verdriet dat je enig kind iets zal overkomen. Dat is het liefste wat een vader en een moeder hebben. En nou begrijpt u het ook hoe aangrijpend het was voor Abraham. Toen de Heere tot hem zei in Genesis 22. Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Hoe aangrijpend. En de volgende morgen vroeg stond Abraham op. Hij stond op en zadelde zijn ezel en hij ging. Wat een intens verdriet. Wat zal het hem door zijn hart gesneden hebben, mijn enig zoon. Offeren op een van de heuvels in het land van Maria. En toen Abraham daaraan kwam, toen legde hij zijn enige geboren zoon op het altaar. En toen hief hij het mes omhoog en toen hoefde het niet meer. Toen mocht Abraham zijn zoon losmaken. Toen heeft hij die ram geofferd. En hij mocht weer meegaan naar huis. Maar dan zien we de grote liefde van God. God heeft zijn enige geboren zoon genomen. En heeft hem gekruisigd. Afschuwelijke dood. Nadat zijn lichaam helemaal opengeslagen was door die zweepslagen. Er was geen huid meer, geen vel meer op de rug van de Heere Jezus toen ze hem daar aan het kruis geslagen hebben. Zo verschrikkelijk was een Romeinse geeseling. Ze trokken het inwendige van je lichaam gewoon open. Daarom stierven ze ook. Onder deze geeseling. Zo verschrikkelijk was het. Gods enig geboren zoon. Omdat er geen ander offer meer mogelijk was. Voor mijn en uw en jouw zonde. Daar heeft de Heere God het liefste gekost wat hij had. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Begrijpt u nou beter de prijs die God betaald heeft? Begrijp je nou dat het ernstig is? Begrijp je nou wanneer wij maar ons leventje maar doorleven en niet buigen en niet onder de indruk zijn en niet willen bukken en niet willen breken. Begrijpt u nou hoe verschrikkelijk dat is? Om het bloed van de Heer Jezus te vertreden. Gods enig geboren kind, gegeven voor ellendelingen als wij zijn. Kijk, dan zijn we dubbel schuldig. Als jij niet je gewonnen geeft aan deze zaligmaker, dan ben je dubbel schuldig. Eerst schuldig vanwege al je zonden en daarbovenop nog een keer schuldig, omdat je het bloed van Jezus vertreedt en vertrapt. Dat doe je. Dat zeg je niet, maar dat doe je wel. Nee, hoeft niet. Nee, straks wel. Eerst nog maar wat leuke dingen doen. Eerst maar wat genieten. En vooral bezig zijn met al dat gedoe wat je in de wereld kunt kopen. Muziek en van alles. Bezig met je computer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je weet dat wel allemaal wel. Maar geen tijd voor de Heere. Dat is toch verschrikkelijk. Leef jij misschien zo? Nou, denk daar maar eens over na. want je zult erover nadenken. Het zij nu, hier in Middelharnis, of je zult er straks over moeten nadenken, voor altijd in de hel. Maar nadenken zul je. Want God is God. Hij laat niet met zich spotten. Is er dan niet tijd om eens heel ernstig na te denken over hoe jij leeft en wie voor jou de hoogste prioriteit heeft? Want God neemt het niet als u of jij het bloed van Jezus, zijn enige zoon, vertreedt. Dan komt God met een welverdiende straf. Begrijpt u nou waarom Paulus aan het smeken is in 2 Korinthe 5 vers 11. Wij dan wetende de schrik des Heren. Paulus had het gezien op de weg naar Damascus. 3 dagen in dikke duisternis. Hij dacht, het is verloren met me. Daarom at hij niet meer en dronk hij niet meer. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, alsof God door ons aan het smeken is en bidden, ons bidden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En zo heeft Augustinus het onder woorden gebracht, dat in de prediking van Gods woord valt God zelf voor ons op de knieën. En zegt ons, laat je toch met mij verzoenen. Dat doet God wanneer hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dan kun je toch niet meer verder zonder God. Zonder hem aandacht te geven. Zonder tijd te geven voor hem. Dat hij zulke mensen als wij zijn opzoekt. Kijk, wanneer God zijn enige geboren zoon geeft, dan kijken wij God in het hart. Calvijn heeft dat opgemerkt. En het was zo waar, het is Bijbels. Johannes hebben het gelezen. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Nou, wat betekent dat? Een kind neem je op schoot. Nou, omhels je dat kind. Kijk, die diepe band tussen God de Vader en God de Zoon. Dat betekent dat. In de schoot des vaders. Hij was aan het hart van de Vader. En wanneer de Vader nu zijn Zoon geeft, dan kijk je in die gave God, in zijn heilig hart. Zo'n liefde. Zo opent de Heer in het evangelie zijn hart voor ons. Is God dan niet goed? Wie is het toch met God te vergelijken? Wij, we zijn zwerven, zei ik net, we zijn vondelingen. Jongens en meisjes, wat zijn vondelingen? Daar lees je wel eens over. Een baby, de ouders willen niet meer en leggen dat kind te vondeling bij een weeshuis. Het gebeurt nog. En soms heel verschrikkelijk. Doen ze een pasgeboren babytje bij de vuilnis. Dat gebeurt. Vreselijk. Daar kan zo'n vondeling niets aan doen. Gebeurt helemaal buiten schuld van dat kindje om. En nu zijn wij ook vondelingen. Maar het grote verschil is dat wanneer wij weggeworpen zijn, dat dat wel onze schuld is. Want wij hebben onszelf losgetrokken van God. En Ezechiël gebruikt dat beeld in Ezechiël 16 van een kind wat in het bloed van zijn nageboorte weggeworpen is op het veld. En zo zijn wij zonder God en dat is onze schuld. Ik ben geen slachtoffer, ik ben dader. Zullen we dat onthouden? Maar niet te gauw klagen over dingen in het leven. Geen slachtoffer, maar dader. Ga daar maar eens heel diep over nadenken. Dan ga je een toontje lager zingen voor de Heere. En dan ga je schuld erkennen. En nou heeft God zijn enige geboren zoon gegeven voor zulke vondelingen die zichzelf hebben weggeworpen. En zo is de Heer Jezus ons die enige geboren zoon, dat is de parel van God. En hij is gewikkeld in een menselijk gedaante. De eeuwige God heeft onder ons midden gewoond, maar uiterlijk had hij geen gedaante, had hij geen heerlijkheid dat wij hem aanschouwd zouden hebben. Hij was gewikkeld in de gedaante van een mens. Maar hij is de parel van grote waarde. Heb je al alles kwijtgeraakt? Heb je al alles van je leven overgegeven om die ene parel te kunnen vinden? Want er is toch een scheur gekomen tussen ons en God. En niemand kan die scheur dichten. Dat heeft de enige geboren zoon gedaan. En hij heeft die scheur gedicht met zijn eigen bloed, met zijn offer. En dan is er niets meer van die scheur te vinden. Daar zijn de engelen zelfs over verwonderd. En daar willen ze graag in zien hoe hun Heer en Meester dat toch gedaan heeft, rebellerende kinderen van Adam, met God verzoend. En waar vindt God dan, waar vindt een zondaar Christus, waar vindt u hem? Hoe komt u bij hem? Waar vindt u hem nou? U vindt hem in de diepte, in de vernedering. De Heer Jezus is diep afgedaald en dan moeten wij ook gaan bukken en buigen. En daar belijden wie wij zijn, in de diepte, in de vernedering. Daar vindt u hem. En nou is het zo heerlijk dat de Heer Jezus, dat mensen meeneemt dan in zijn hemelvaart. En dat hij hen kinderen van God laat worden. Uit vrije genade. En daar spreekt dit antwoord ook over. Daar spreekt het over dat wij om zijnentwil uit genade tot kinderen God zijn aangenomen. En dat is zo groot. Dat vondelingen, zwervers, ze worden kinderen van God. Het is niet voor te stellen, maar dat is het nou precies. Erfgenamen met Christus, erfgenamen van God. En dan wordt God uw vader. Die God wordt uw vader door het geloof in Christus. Want gij hebt niet ontvangen, Romeinen 8 vers 15, de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Een mens die door Christus wordt verlost, verlost van het zaken van dit leven. Die mens wordt aangenomen tot een kind van God. Ze hebben de ontvangende geest der aanneming tot kinderen. Weet u, als u genade mag kennen en u mag de Heere Jezus kennen, ook als uw zaligmaker, en dat de Heere uw ogen geopend heeft voor uw weerstand en opstand tegen hem, en dat u in de diepte hem hebt gevonden en hem hebt mogen omhelzen, weet dan dat u aangenomen bent tot een kind van God. Dat is het grote voorrecht van hen die verlost zijn door het bloed van de Heere Jezus. Ze zijn aangenomen tot kinderen van God. En ze hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Gods geest werkt in hen en Gods geest getuigt met hun geest dat ze kinderen God zijn. En Gods geest getuigt met hen en leidt hen om te roepen, Abba, Vader. En hoe werkt die Heilige Geest dan? Zulke mensen ervaren liefde tot God. Ze hebben hem lief omdat hij hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En dan is er ook een dorsten naar God. Dat wekt de Heilige Geest ook op. Een dorsten naar God. Er komt een vertrouwen op God, een volgen zonder te vragen. Er is een kinderlijke vrezen van God. En zo werkt de Heilige Geest. En zo komt er ook een kinderlijk gehoorzaamheid aan God, gedreven door liefde, gedreven door de vrezen Gods, het diep respect en eerbied voor God. Zo komt er een gehoorzaamheid. En zo zegt u met Psalm 108, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Er is gehoorzaamheid. En die geest leert dan Gods kinderen roepen, Vader, Abba, dat is overweldigend. Dat is ongehoord. Voor ons is dat gewoon. We hebben het zo vaak gelezen. Maar dat was ongehoord. Een knecht, een slaaf of een dienstknecht, die zou niet in zijn hoofd halen om ooit zijn Heer en Meester Vader te noemen. Waar haal je de euvele moed vandaan? Vader, dat was een voorrecht voorbehouden aan de kinderen. En daarom is het ook een heerlijk wonder dat de Heere Jezus zijn volk leert bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is een wonder. En dat de Heere Jezus na zijn opstanding ook zei, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God, Vader, uw Vader. De Heere Jezus zegt niet onze Vader, want er is verschil tussen hem en zijn volk, maar wel Vader. En wanneer u met God verzoend bent en u mag dagelijks zoeken te leven met hem, aangenomen tot zijn kind, dan hebt u in Christus een heerlijke erfenis, is voor u klaargezet. Met al de schatten en gaven van het koninkrijk der hemelen. Zullen we dan nooit meer klagen, maar zullen we veel vragen om kracht, om de moeite die er zijn te dragen. Als u mag leven uit dat geloof dat hij de uwe is, weet dan een onverwelkelijke, heerlijke erfenis in de hemelen. is voor u weggelegd. Dan is God uw vader. Ook wanneer hij slaat. Ook wanneer hij kastijdt. En ook wanneer hij u zegent. Hij blijft vader. Aangenomen tot kinderen Gods. Het is zo overweldigend. Het is zo heerlijk. Het geeft zo'n diepe rust. Zo'n grootheid van ontferming. En de volle werkelijkheid daarvan doet ons verstand stilstaan. En die voorrechten zijn zo hoog, zo heilig, dat veel van Gods kinderen durven daar eigenlijk niet eens aan te denken. Omdat ze van zichzelf weten dat ze zo vaak tegen hem ingaan. En dat is te begrijpen en daarvoor behoort er ook altijd ootmoed te zijn. Maar zo blijven, zo gauw Gods kinderen op een afstand en van God staan. En durven ze niet te belijden of niet de vrucht daarvan te ontvangen dat zij uit louter genade aangenomen zijn tot een kind van God, dat God hun vader geworden is. Als daar nou meer zicht op kwam, dan zou er ook meer kracht zijn om de goede strijd des geloofs te strijden. Dan zou er ook meer moed zijn om zijn naam te belijden. Dan zou er ook meer een genieten zijn van de volheid van Christus. En daarom moeten we bij deze zaken, u die genade mag kennen, moet u maar niet te veel op uw eigen redeneringen afgaan. En niet afgaan op de mening van mensen. En dan kan het inderdaad beleefd worden en dan zal het beleefd worden. Wie ben ik? En wat is mijn vaders huis dat ik aangenomen word als kind van de Allerhoogste? En dan wordt mijn eigen onwaardigheid en mijn verdorvenheid gezien en het lijkt zo tegenstrijdig. En dan schaam ik me en dat God mijn vader nog wil zijn. En dan wordt de ziel aangevochten met deze pijnlijke aanvechtingen. Maar in deze strijd geeft de Heere zelf uitkomst. En die uitkomst ligt in zijn Heilige Geest, in het werk van Gods Geest. Die het inwendige getuigenis geeft in het leven van Gods kinderen. Van Romeinen 8 vers 16, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hoe doet de geest dat? Hoe getuigt de geest met onze geest dat wij kinderen God zijn? Moeten we dan luisteren naar ingevingen? Moeten we letten op visioenen of op bijzondere stemmen en ingevingen? Nee, de geest wijst ons op de vrucht in het leven. De vrucht van liefde en blijdschap en vrede en langmoedigheid en goedertierenheid en goedheid en geloof en zachtmoedigheid en matigheid. De geest doet ons deze zaken ervaren en we vinden het heerlijk. Het wordt het heerlijkst in uw leven. Die vrucht van de geest. En u wordt zo aan hem onderworpen gemaakt. De liefde van God uitgestort in de ziel en het geweten besprenkeld met het verzoenend bloed van Christus. En zo wordt u geleid om te leunen op zijn volbrachte werk. Zo leert u te rusten op Christus alleen. Wat een blijdschap smaakt uw ziel wanneer u zo voor hem knielt. wanneer u in de schrift uw eigen situatie herkent vanuit de psalmen en vanuit het woord van God, waar de ervaringen van Gods kinderen beschreven staan, waar het werk van zijn geest zo duidelijk omschreven wordt, dat de geest leidt in al de waarheid, dat hij het leven verkwikt en verlevendigt en vertroost. Zo getuigt de Heilige Geest. En zo wordt de rijkdom geopend. Ik ben de zijne en hij is de mijne. En daarom ben ik van hem. Hoe hij mij ook leidt, ik ben van hem. Wat voor ziekte ik doorheen moet gaan. Jack Westering van Hamilton zei ook al, is dit de weg die ik gaan moet? Ik zal die weg gaan. Hij zei tegen me, zo'n 3 jaar geleden tegen me, zei hij tegen me, de Heere zegt tegen jou, jij gaat naar Middelharnis. En de Heere zegt tegen mij, ik moet ziek worden en sterven. Zijn wil is goed. Dat is overgave. Waarom? Vanuit de beleving van het kindschap Gods. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus als we in dat kindschap Gods mogen leven? Ziekte of dood, dan zal er niets zijn wat ons scheiden kan. Zes weken geleden kreeg ik nog een e-mail terug toen ik ze weer eens geschreven had. En toen getuigde hij dat hij volledig ingewonnen was om deze weg te gaan. En de laatste keer dat ik hem zag was in juli. En ik heb al eerder gezegd, ik kon alleen maar knipperen. Hoe kan dat? Door het kindschap Gods. Want we leven niet voor deze tijd en voor deze wereld. Wee de mens die leeft voor dit leven en voor deze wereld. En die denkt, hier zal ik maar lekker genieten. Wee de mens die niet ziet dat kindschap Gods, die geen schat heeft in de hemelen. En dan alleen bent u schatrijk. Weg wereld, weg schatten. Kan niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Het is toch zo heerlijk om in overgave aan hem te leven. Zo werkt de geest. Wie regeert uw en jouw leven? Ken je die overgave aan hem? Heere, alles ligt voor u. Heel concreet. Mijn tijd. Mijn computer. Mijn mobieltje, mijn apps, alles. Ik wil niet van mezelf zijn. Van u. Legt u beslag op mij. En neem mij aan. Als uw kind. Amen. Zingen wij Psalm 89... Vers 12. Zullen wij bidden en danken? O Heilige Heere, drieënige God, we hebben geprobeerd over u te mediteren, wij mensjes die uit het stof zijn opgerezen. En we belijden u dat wij het niet begrijpen, dat u zelf, als het ware voor ons, in de prediking van uw woord op de knieën valt en zegt en smeekt, laat je toch met mij verzoenen. O Heere, vergeef ons wanneer wij geen aandacht aan u besteden. Wanneer wij maar straks weer naar huis gaan en het presteren om alles maar te vergeten. O Heere, verhoed dat. Het zaad van het evangelie is gestrooid. Geef toch dat de zaad gevallen mag zijn in een weltoebereide aarde, dat door de kiemkracht van dat zaad harten die nu zo hard zijn als verdroogde, aangestampte, harde klei, dat zulke harten verbreken en versmelten. En dat we ons niet meer bij u vandaan kunnen houden. Dat ons weerstand verbrokkeld en dat ons hart week gemaakt wordt en dat we ons hart uitschieten als water voor u. Heere, wil nog nieuw leven geven, geestelijk leven in ons midden, om wie u bent, omdat u het zo eeuwig waard bent. Gedenk ons dan deze week in elk opzicht om Jezus wil. Amen. Zingen wij 106, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.